Laten we deze dienst beginnen door met elkaar te zingen Psalm 25, het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. De ogen houdt mijn stilgemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is zal mijn voet voeren uit der boze netten. Psalm 25 vers 7. U zal worden voorgelezen en gedeeld uit Gods woord dat u kunt vinden in het tweede boek van Samuel, het negende hoofdstuk. 2 Samuel 9. En David zeide: is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe om Jonathans wil? Het huis van Saul nu had een knecht wiens naam was Ziba, en zij riepen hem tot David. En de koning zeide tot hem: zijt gij Ziba? En hij zeide: uw knecht. En de koning zeide: is er niet nog iemand van het huis van Saul dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zeide Ziba tot de koning: er is nog een zoon van Jonathan die geslagen is aan beide voeten. En de koning zei tot hem: waar is hij? En Ziba zei tot de koning: zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel, te Lodebar. Toen zond de koning David heen en hij nam hem uit het huis van Machir, de zoon van Amiel van Lodebar. Als nu Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide: Mephibozet. En hij zeide: zie, hier is uw knecht. En David zei tot hem: vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen, om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven. En gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide: wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba Sauls jongen en zei tot hem: al wat Saul gehad heeft en zijn ganse huis heb ik de zoon uws heren gegeven. Daarom zult gij voor hem het land bearbeiden, gij en uw zonen en uw knechten, en zult de vruchten inbrengen, opdat de zoon uws heren brood hebben dat hij eten. En Mefiboset, de zoon uws heren, zal geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Ziba nu had 15 zonen en 20 knechten. En Ziba zei tot de koning: naar alles wat mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, alzo zal uw knecht doen. Ook zou Mefiboset, etende aan mijn tafel, als een van des konings zonen zijn. Mefiboset nu had een kleine zoon, wiens naam was Micha. En allen die in het huis van Ziba woonden, waren Mefibosets knechten. Alzo woonde Mefiboset te Jeruzalem, omdat hij geduriglijk at aan des konings tafel, en hij was kreupel aan beide zijn voeten.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heiligen Geest. Amen. Zoeken we het aangezicht des Heeren. Heer God van de eed, God van het verbond, schepper van de einden der aarde, herschepper van uw verkoren gemeente, die in de uitvoering van uw goddelijke volmaakte aanbiddelijke raad ons in dit uur samen wilt brengen op deze plaats, stellend ons onder de spiegel van uw heilig gebod en van uw onbedriegelijk woord, en stellend onder de ambtelijke dienst vanuit de binnenste heiligdom, want u zijt die bedienaar boven en uw gemeente leeft uit u, wordt uit u onderhouden, uit u geleerd. En u gebruikt daarvoor mensen, kinderen, en niet beter, niet waardiger, maar die door uw bijzondere genade dat u afzondert. En al zo volvoert u uw raad dat zo de zon en de maan zullen zijn, uw naam zult planten van kind tot kind. Wanneer we vanavond samen zijn, dan is dat een getuigenis van uw sparende goedheid en onbevattelijke langmoedigheid, en dat over een geslacht dat gerekend is in de bondsbreuk en daarom dood in de zonde en dood in de misdaden, onbekwaam tot enig geestelijk goed en geneigd tot alle kwaad en boosheid. En nochtans, Heere, begeert het u om weldadigheid te doen aan de zulken die niet anders kunnen en niet anders doen dan u naar de troon en naar de kroon te steken. Dan is het een wonder dat we nog zijn, maar bijzonder dat u door de bediening van het woord bevestigt nog te willen arbeiden aan ons leven en het te willen gebruiken opdat uw kerk wordt gebouwd, uitgebreid en kon het zijn mogen opwassen in de kennis en in de genade van Christus. We zijn vanavond ook samen met deze doopouders die we u de Heere opdragen en bidden van u om een indruk van de plaats waar ze zijn en het doel waartoe ze hier mogen zijn om die kinderen voor de doop te houden terwijl ze in het verbond Gods en zijn gemeente begrepen zijn zoals het formulier het leert. Om de geheimen van de inlijving te leren kennen, welke alleen maar kan en zijn zal door de bediening van het bloed, dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Geef getuigenis aan het sacrament. Maar vanavond zullen ook jonge ouders belijdenis des geloofs in de gemeente afleggen. En ook daar dragen we ze aan u op, deze jonge ouders. Of u zelf hun ja-woord wilde overnemen en dat u ze tellen mocht als in Israël ingelijfd en doet ze met hun zaad de naam van Sion's kinderen dragen. En geeft ze ook vanavond een indruk van uw sparende goedheid en dat de staf van uw woord nog over hun jonge leven zij tot zaligheid. Wil u denken, Heere, aan wat met ons niet kan samen zijn? Dat wat meeluistert, meeluisteren mag. Denk ook aan onze oude broeder die vanwege krankheid met ons niet zijn kan. Gedenk hem met zijn gade vanavond, laat zijn ziel nog zijn als een gewaterde hof. Heer, u kent al de gebeurtenissen ook in ons vaderland met de rouw van ons koningshuis. Wij mogen dit koningshuis, onze koningin en allen die ze lief zijn in deze dagen van rouw en droefheid betrouwen en indrukken geven dat ook voor hen de boodschap is. Wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En voor de troon God stonden de kleinen en de groten. Ook de groten der aarde zullen eenmaal staan als de boeken geopend worden. En dat u zelf nog beslag leggen en ons vaderland nog getuigenis van uw woord mogen stellen. Bouwt uw gemeente door uw hand krachtig. Denkt aan alle zorgen, noden van de gemeente. Aan geen rouw draag, verdriet heeft, zorgen kent. We willen alles u opdragen. Wat in de ziekenhuizen is, wat wordt verzorgd en verpleegd. U mocht er uw gunst aan willen betonen. En dan zo deze avond het woord uw waarheid gebruiken tot onderwijzing hoe u werkt in de weg van bekering en hoe u uw weldadigheid toont dat alles tot stichting mogen zijn. Denk aan uw knechten en allen die deze dag dienen en helpt uw dienstknecht en alle taken om Jezus wil. Amen. We gaan eerst over tot het doen van de belijdenis. Bij de doopouders zijn ook jonge doopouders die vanavond openbare belijdenis afleggen. Wilt u opstaan? Ik stel u de vragen van Voetius die bij de openbare belijdenis gesteld worden. Verklaart ge dat ge de Heer onze kerk, welke gij geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt, voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomende met de heilige schriften. Belooft gij dat ge door de genade Gods in de belijdenis van deze zaligmakende leer zal standig zult blijven en in haar zult leven en sterven? Belooft gij dat ge overeenkomstig deze heilige leer uw leven altijd godvruchtig, eerbaar, onberispelijk zult inrichten en dat ge uw belijdenis met goede werken zult versieren? Belooft gij dat ge u aan de vermaning terechtwijs en kerkelijke tucht zult onderwerpen en onderworpen zult zijn indien wat God verhoede nog gebeuren dat ge u in leer of leven kwamt te misgaan. Teunis Willem van Middendorp, wat is er op je antwoord? Grietje Cornelia van Middendorp, wat is daar op uw antwoord? Teunis Willem van Middendorp, wat is er op uw antwoord? En Grietje Cornelia van Middendorp, wat is daar op uw antwoord? Ja, van Heijwegen bedoel ik, wat is daar op uw antwoord? Ja, kinderen, het is een bijzondere avond voor jullie. Je mag je eersteling voor de doop houden. En omdat kerkelijke rechten altijd voorafgaan aan kerkelijke weldaden, was het nodig dat u vooraf daar belijdenis in de gemeente voor wilde afleggen. Heer geeft daarover zijn goedkeuring. Kom straks in de toespraak er nog wel even op terug. Gaat u maar zitten. Dan ga ik nu het formulier lezen voor de heilige doop. De hoofdstam van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leed ons de ondergang en besprengen met het water waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat we vermaand worden en misdagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond en genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap zijns dood en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen. En ons tot lidmaten van Christus' heilige wil, ons toe-eigenend hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente daaruit verkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we soms tijdens zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbare getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten dat verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen u zaad na u in een geslacht tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en u zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die er verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, naar Marcus 10 vers 16. Terwijl er nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam nu aldus aanroepen. O almachtige en eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit de grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoet daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien, en door uw heilige geest, uw Zoon, Jezus Christus, inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze het kruis hem dagelijks navolgend vrolijk dragen mogen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop, vurige liefde, opdat ze dit leven, terwijl het toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en te laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Verzoeken nu de doopouders op te staan. Geliefden in de Heere Christus, ik heb gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we hem tot het einde en niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid geschieden. Opdat het openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of ge de leer die in het Oude Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend, de waarachtige en de volkomene leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot het verstand zullen gekomen zijn waarvan ge vader en moeder zijt, en die voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen te doen en te helpen onderwijzen. En geliefde ouders, daar wil ik graag uw antwoord op hebben. Geliefde ouders, 22 eden. Uw ja-woord, dat zegt de Heer, in het koninkrijk Gods is ja, ja en nee, nee. Uw ja als een eed op hetgeen dat u is voorgehouden. Naar de schriften, naar de belijdenis van de kerk, uw kinderen onderwijzen. 1. Uw taak. Daar begint het mee. En daarna, wat de Heer in de weg van zijn voorzienigheid, de gemeente Gods, onderwijs op scholen, daarnaast wil geven. Maar in de eerste plaats, uzelf. En het zou een wonder zijn, en degene die al meer hier gestaan hebben, en nog grotere kinderen hebben, die weten dat hoe moeilijk dat het is om dat te gaan invullen. Enkele van u hebben de eersteling gekregen, staan hier voor het eerst voor het aangezicht des Heer. Anderen is een vermeerdering van de gezinnetjes geweest. En naar de mate onze kinderen tot wasdom komen, komt dan die vraag. Wij verantwoordelijk voor onze kinderen. Ja, ik heb met de doop zitten gezegd. Als je met vragen zit waar je niet uit kan komen, en waar de kinderen weer naar je toe komen en zeggen, hoe moet het dan? Dan moet je samen maar Gods woord nemen. En dan samen zeggen, kinderen, dan gaan we eens even lezen in de Bijbel. En dan gaan we luisteren naar het normatieve gezag van de schrift, waarin er staat, geschreven. En wat Gods bevel ons zegt, vertoont ons het heiligste recht, en er kan geen kwaad gedogen. Weet je wat ik zo'n wonder vind? Dat als die van God geleerde vaderen dit formulier hebben geschreven, door de kerk aanvaard, dat ze er gelukkig wat bij hebben geschreven. Namelijk, naar die voorzijde leer onderwijzen doen, helpen onderwijzen. En dan zeggen ze, naar uw vermogen. Naar uw vermogen. En nu kent de Heer uw vermogen. Hij weet welke gaven dat u hebt. En misschien dat je nu zegt, Heer, ik heb helemaal geen vermogens. En dan kan je bij de Heer aankloppen, want die weet precies aan wie dat hij kinderen toebetrouwt voor die grote en die ontzaglijke eeuwigheid. En straks, dan komt daarvan de eindrekening. Want u weet niet hoe lang dat u uw kinderen betrouwd bent, dat weet u niet. En ik heb met de doopzitting gezet, ook in het midden van de doophouders. Daar zijn er, die hebben rouw gehad. Want die hebben jong leven naar het graf moeten dragen. Dat kan ook. Het is geen garantie dat onze kinderen tot de wasdom komen. De kardinale vraag is dan dat u ze hebt voorgeleefd. En deze tijd, die ontzaglijke bange tijd waarin dat we samen verkeren. En nachts in die gering. De bescheiden grenzen die eenmaal vroeger het kerkelijke leven afbakende en waarin een stukje contact naar de schriften was en een leven naar de schrift, is natuurlijk al lang doorbroken door de wereld, door de zonde, door allerlei godsdienstige sekten en stromingen die binnengekomen zijn. En daar sta je dan met je jonge gezinnetjes om daar nou antwoord op te geven. En dan hoop ik dat de God van hemel en aarde het allerbelangrijkste op uw harten mag binden, namelijk hoe komen onze kinderen tot God bekeerd. En dan zullen jullie de wijsheid van God ontvangen om ze dat voor te zeggen. En nou, je kinderen, en die nog in de wieg zijn, die begrijpen dat misschien later pas als ik zeg, maar als ze nou strakjes gaan praten, hè, en met vragen komen. En ze zeggen, vader en moeder, wat is dat nou, bekeerd te zijn? Bekeerd te zijn. En ze vragen aan je, moeder, ben jij bekeerd? En vader, ben jij bekeerd? Vertel er nou eens wat van. En hoe moet het dan? Moet je dan je kinderen voorlezen? Begrijp je die grote verantwoordelijkheid? We maken ons maar niet vrij dat er God is die in ons werkt, en het is waar. Maar dat we de Heer mochten leren benodigen. Er zijn ook jonge ouders, die heb ik daarnet gezegd, hebben belijdenis afgelegd. Want het is natuurlijk waar dat wanneer de bediening van de doop is, dat is een recht van het lidmaatschap. En daarvoor moest je voor de doop de belijdenis doen. Ik hoop dat de Heer daar zijn getuige in zijn geeft, kinderen. Dat je met je kinderen samen die weg mag gaan, die God in zijn woord komt voor te houden. En dat de Heer waar maakt, dan gaat het mij in mijn huis. Wij zullen de Heer dienen. We gaan na de bediening van de doop deze ouders en hun kinderen toezingen uit 134. Dat is Heere zegen op uw dal. En dat doen we staande. We gaan nu over tot de bediening van de doop. Kasper, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Gerritje, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Ik ben nou blij dat ze schreien. Ik ben nou blij dat ze schreien, oudje, doet niet meer. Dikkie, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Laat ze maar horen. Willem Jacobus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Cornelia, Adriana, Grietje, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Komt u maar. Reinhard Marines, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Komt u maar. Het is de kamp. Helena Aleida, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Harm, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Aartje, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Wilbertina, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Jacob, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. eindigen deze doopdienst met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven. En ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon, en als dat tot uw kinderen aangenomen hebt, en ook dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden nu ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden. En in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die ge deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus met schade de Heilige Geest, de enige waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. We gaan nu zingen op Psalm 38, vier kleine versjes, eerste vier versjes. 38, groot eeuwig opperwezen, want uw pijlen doen mij dragen. En verder 3 en 4. 38, eerste vier versjes, terwijl we zingen, collecte. En terwijl er gezongen wordt, dan kunt u de kinderen de gemeente weer uitdragen. 38, 1 en tot en met 4.
Geliefde, naar
aanleiding van onze Bijbellezing voor David wil ik u vanavond een vervolg daarvan bepalen bij het hoofdstuk 9 en met u gaan denken over de hoofdzaken in dit hoofdstuk. Ik lees u daartoe de versen 6 en 8 tot en met 8. 2 Samuel 9. Als nu Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David kwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide: Mephibozet. En hij zeide: zie, hier is uw knecht. En David zeide tot hem: vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen, om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven, en ge zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide: wat is uw knecht dat ge omgezien hebt naar een dode hond gelijk ik ben? Mephibozet vraagt vanavond onze aandacht. Ik had 3 gedachten. In de eerste plaats Mephibozet verkoren. Mephibozet beweldadigd en Mephibozet verwonderd. 3 hoofdzaken gaan ze niet herhalen. Het gaat over Mephibozet, ja. Natuurlijk gaat het in bijzonder over Gods aanbiddelijke en nooit te begrijpen genadewonder, waarin hij mensen ophaalt uit de staat waarin hij leeft en verkeert, en door het wonder van een opzoekende daad haalt uit de ravijnen van zijn val en van zijn verlorenheid. Een vervolg van het leven van David, waar we de vorige keer stilgestaan hebben bij zijn gebedsleven, is in het 8e hoofdstuk heel uitvoerig geschreven hoe dat de Heere het koninkrijk van David heeft bevestigd. In dat hoofdstuk vind je bijzonder hoe hij al de volken van rondom ten onder bracht en hoe hij zijn rijk mogen bouwen. En hoe de Heere bevestigd heeft: ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. En als dan de grenzen van zijn rijk zijn vastgelegd en zijn vijanden ten onder gebracht zijn, vinden we David in Jeruzalem, in de stad Davids. En het is heel opmerkelijk dat dan, nadat hij zijn rijk heeft zien bevestigen door de Heere, hij gedachten krijgt over Saul en over het nazaad van Saul. Je zou kunnen denken dat is zo tegenstrijdig. Want wat voor bemoeienis moet deze koning Israël nou hebben met een geslacht dat op allerlei wijze geprobeerd heeft hem van het leven te beroven? Wat heeft hij eigenlijk nog voor verantwoordelijkheid tegenover Saul en over zijn nageslacht? Want zelfs na de ingrijpende slag waarin Saul met zijn 3 zonen sneuvelt, is de 4e die overblijft, is bezet door Abner, de krijgsoverste van Saul, tot koning uitgeroepen. En dat was dus een poging om dat gevestigde rijk van David opnieuw weer ten onder te brengen en, als het kon, David en al de zijnen uit te roeien. Ik ga over deze geschiedenis niet breder met u in. Dat kunt u allemaal lezen in het boek van de Kronieken. En dan Dat geslacht, u kent het, Saul, is gesneuveld. Zijn drie jongens zijn met hem gesneuveld. En David zijn rijk is bevestigd geworden. En dan plotseling na een hele tijd dat de Heer zijn toezegging aan David waargemaakt heeft, vinden we David in de overlegging van zijn hart. En zijn gedachten gaan uit naar Saul. En zijn gedachten gaan uit naar het nageslacht van Saul. Houdt u die beelden vast. Want ligt in dit beeld niet het onbegrijpelijke van Gods welbehagen getekend. Dat de eeuwige, de volmaakte, onkreukbare God zijn bemoeienissen uitspreekt en uitstrekt tot Adams geslacht. Een geslacht dat ook God naar de troon en de kroon gestoken heeft. Een geslacht dat met sprekende daden betuigd heeft aan de kennis van Gods wegen geen rust en lust te hebben. En indien het kon, God eeuwig van de troon en de kroon af te steken. In de tijd dat de eerste raketten door het luchtruim gingen en de Russische raketten onpeilbare diepten mochten bereiken, is een van de uitdrukkingen toen van de Russische president geweest. Toen ze vroegen: wat is het doel van deze raketten en wat zoekt ge? Dat is: we gaan God opzoeken en we gaan God doden. De mens ter zonde in de totaliteit van zijn vijandschap. Daarom zal genade nooit begrepen worden, wel beleefd. En genade zal met ons verstand nooit verklaard kunnen worden, maar het zal wel worden ervaren. En daar is ook dit deeltje van de geschiedenis in verweven. Want het voorwerpelijke van dit onderwijs vanavond, waar we bijzonder bepaald worden bij Davids gedachten over Saul en zijn nazaad, en zeker zal ook daar de genade Gods in openbaar komen, is toch in wezen ook een boodschap van het onbegrijpelijke van Gods welbehagen. Ik ben gevonden van degene die niet naar me zocht, en een volk dat naar mijn naam niet was genoemd. Tot diezelfde heb ik gezegd: zie hier ben ik, zie hier ben ik. En zo begint dan ook dit negende hoofdstuk, waar we onze Bijbellezing mee gaan vervolgen, met een opmerkelijke zaak. En het geschiedde, en dat is het wonder, en David zeide: is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe om Jonathans wil? Daar ligt de bron van de geschiedenis van Mefiboset in verankerd. Als hij nu gestaan had toen David zijn rijk bevestigd had, En is er nog iemand overgebleven van het huis van Saul, dat ik de grimmigheid van mijn toren over hem uitgiet, dan zou dat zeker in die tijd, waarin de ene koning na de ander opvolgde en het koninklijk zaad volkomen uitgeroeid werd, verstaanbaar geweest zijn. En nu staat er, o wonder, niet. En dat zou er kunnen gestaan hebben: is er nog iemand overgebleven van mijn vijanden? Nog iemand van degene die aanslagen doet op mijn troon? Is er nog iemand verborgen die opnieuw de wapens tegen mij opheft? Dan zal ik ook die teniet doen. En dan zou het rechtvaardig geweest zijn. En dan niet terstond de bevindelijke leiding van de kerk erbij te betrekken. Maar ik zeg u mensen dat elk mens die bekeerd wordt een aanbiddelijk wonder van God is. We hebben samen gezondigd en we derven samen de heerlijkheid Gods. Er is niemand die God zoekt tot niet één toe. En als deze geschiedenis dan ons voorgelegd wordt, dan zien we de activiteiten vanuit de troon uit Jeruzalem. Want de activiteiten om tot de verzoening te komen, die zijn niet uitgegaan van het nageslacht van Saul. Maar dat gelooft u toch niet? Dat de activiteiten in een mensenleven gevonden worden die vanuit de mens vandaan begeerte en betrekking op God krijgt. Dat gelooft u toch niet? En om straks bij de geschiedenis van Mephibozet terecht te komen. Als David daar in Jeruzalem niet die gedachten des vredes gekoesterd zou hebben. En activiteiten vanuit de troon zouden zijn ontstaan. Gelooft u me, mijn medereiziger naar de eeuwigheid. Dan had Mephibozet en Lodebar omgekomen. Gelooft u dat maar. Dan moet je eigenlijk zeggen wat al in het hart al geleefd heeft. Wel, dat heeft zijn grond in het eeuwige en het onbevattelijke verbond. Daar ligt de oorzaak. Dat ligt dus ook vanuit God vandaan. Dat ligt in de stilte van de eeuwigheid. Dat ligt in de eeuwige borgstelling van hem die met zijn hart de borg geworden is. Dat ligt vast in die eeuwige vrederaad. En als hier David zich naar buiten zou tonen, om zijn weldadigheid te doen, leunend op het eeuwige verbond, dat eenmaal met Jonathan is gesloten. Alzo zal het welbehagen God zich naar buiten openbaren, en dat vloeit uit dat eeuwige onveranderlijke van Gods aanbiddelijke verkiezing. Vastgelegd in het rades vredes en in de tijd openbaar geworden in het leven van een mensenkind op aarde. En hoe is dat daar dan in Jeruzalem tot openbaring gekomen? Ook dat is zo kinderlijk en zo eenvoudig. De schriften, mensen, het is God die in u werkt. Beiden het willen en werken naar zijn welbehagen. Die alle vermogens van de mens uitsluit. En het wonder van Gods werk gaat tonen. Wordt door de schriften bevestigd. En alles wat er buiten is. Is uit dezelfde wortel van Pelagius. En uit dezelfde wortel van Arminius. Die bij een mens nog vermogens aanstelt. En in het voorbijgaan van het wonder. En waarachtige bekering. En wedergeboorte. Een mens tot God zich laat bekeren. Hier leert de schrift ons mij geheel wat anders. Kinderlijk en toch toen zeide David. Het huis van Saul nu had een knecht. Wiens naam was Siba. En ze riepen hem tot David. Er was daar nog eentje over. Die nauwe relaties in het verleden had gehad. Met Saul en zijn huis. En dan valt hier de naam van Ziba. Hij was een Kanaaniet. Had een grote plaats verworven. Want als het gaat over een knecht. Zoals je dat straks zal zeggen. Dan betekent het dat als iemand die Saul in zijn tijd. De leiding over al zijn bezittingen. Zijn goederen, zijn kudden, zijn landstreken gesteld had. Dus één die aan het koninklijke hof van Saul had gearbeid. En de vraag is, er komt onderzoek naar het geslacht. Er komt onderzoek naar de persoon om wie dat het te doen is. En dan wordt er onderzoek gedaan naar het verleden. En als ik die gedachten zo voel opwellen in mijn hart, mensen, dan zeg ik, wat is bekering toch eenvoudig, hè? En was bekering toch een wonder? Maar als God het wonder gaat openbaren, dan gaat de Heer ook graven in het verleden van de mens. En dan wordt het leven van de mens ook ontdekt. Waar kom je vandaan en wie ben je? En dan wordt de wortel van je leven, die wordt opgespit, mens. En dan komt die mens terecht waar we allen terecht bij komen. Namelijk uit de wortel van ons verbondshoofd. En wie God op grond van recht een drievoudige dood verklaarde. En men zo treffende geloofsbelijdenis zegt. Dat een mens uit een vrouw geboren kort is vandaag. En dat er nooit een reine uit een onreine kan voorkomen. En dan wat gebeurt er. En dan komt die man die de geschiedenis van Saul kent. Het is alles te boek toegesteld. En de koning zeide tot hem, zijt gij Ziba? Hij zegt, ik ben je knecht, vertelt het maar. En daar gaat David iets wonderlijks vragen. Is er nog iemand van het huis Saul? En nogmaals, dat ik weldadigheid bij hem doe. Dus hij vindt in gunst, dat zingt toch de kerk. Hij vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. Want de hitte van zijn gramschap, die is geblust. En dan hoort die koning dat er een nageslacht is. En dan hoort hij van een zoon, staat er, een zoon van Jonathan, die geslagen is aan beide voeten. En dan komt voor het eerst de naam van Mephibozet openbaar. En weet je, dan wordt ons duidelijk gemaakt dat de woonplaats van dat mens, waar weldadigheid aan gedaan is, bekend is. Dat waar hij de toevlucht heeft, ook openbaar is. En dat alles ten opzichte van dat mensenkind, waar David weldadigheid aan zal gaan doen, open en bekend gemaakt wordt naar buiten. Mag ik het zo zeggen? Hij is te vinden en hij wordt gevonden. En als God nou een mens bekeren wil, dan weet hij dat mensenkind te wonen. Dan kent hij de plaats van je woning. Dan kent de omstandigheid van je woning. Want alle dingen zijn dan vanuit God naakt en openbaar. En zo min als David zich kon vergissen, als hij de wagens naar Lodabar stuurt om Mephibozet op te halen, zo min vergist God zich in de weg van de waarachtige bekering om mensen te vinden op de tijd, op de wijze en de omstandigheden die hem behagelijk zijn. En dan is het dan onderscheiden wat leeftijd betreft. Maar het is toch zeker waar, er is geen aanneming des persoons. En God zal in de toebrenging van zijn gemeente waarmaken. Ik weet waar gewoond. O wonder, die goddelijke pijlen uit die pijlkoker. Dat wonder van waarachtige bekering. Waarin de Heere door woord en geest de plaats weet. En die pijlen zijn scherp en volken zullen onder hem vallen. En wanneer nu die historie zo rijk doortrokken is met het geestelijke en bevindelijke leven, worden ons ten opzichte van de plaats waar deze, dit nazaad van Saul, die zoon van Jonathan zich bevindt, wonderlijke dingen aan ons medegedeeld. Eenvoudig, het is de schrift die mij dit alles komt te leren. Luistert u maar mee. Jonathan zijn zoon, geslagen aan beide voeten. En we weten wat er gebeurd is daar in Gibea. En die ontzaglijke slag met de Filistijnen. Toen Saul sneuvelde, Jonathan, Abinadab en Micha, Sua, de drie zonen van Saul, samen de eeuwigheid in. Wat een onderscheiden godsontmoeting zal het geweest zijn. Voor Saul, voor Jonadab, voor Sia en voor Jonathan. Want daar zal de scheiding, die hier op de aarde in de genade vrucht al duidelijk was, getrokken worden, mensen. In de poorten van de eeuwigheid zal geen vergissing gemaakt worden. Gelooft u het maar niet. Onbekeerd geleefd, onbekeerd gestorven, onbekeerd God ontmoet. Door God vernieuwd, door God geleid, met God geleefd, eeuwig God ontmoet. Er is er nog eentje over, heb ik tegen u gezegd, Isbozet. En er was ook nog een kleine jongen, 5 jaar. En als het gerucht komt dat Saul en Jonathan en zijn zonen gesneuveld zijn, was die kleine jongen toebetrouwd aan een zoogvrouw. Ga ik ook niet breed opzetten vandaag. Dat was iemand die de opvoeding van zijn kind betrouwd was. Die zoogvrouw inderdaad, die waren naar een Israël. Ze hadden dus een nauwe, bijzondere band met het kind. En die hoort dat gerucht en ze heeft haar kind gepakt. En ze is naar de Jordaan gevlucht. De Jordaan doorgetrokken en het over Jordaanse gekomen in Lodebar. En in de haast van hun vlucht, verder wordt er van ons aan ons niets medegedeeld. Schijnt er iets bijzonders gebeurd te zijn, kind gevallen of wat dan ook. Zodanig dat het kind 5 jaar als een invalide kind, hoort u, als een invalide kind, kleutertje van 5 jaar, geen vader, geen geslacht meer, bij vreemden terechtkomt. En daar is dat kind dat van koninklijke afkomst was, van koninklijke bloeden was. Een kind met zoveel zegen en weldaden voordat zijn voorgeslacht stierf, die daar in de eenzaamheid terechtkomt en afhankelijk is van hetgeen dat hem toebedeeld wordt. En daar groeit dat jochie op. En we weten uit de schrift ook nog wie dat is, want het is ook medegedeeld. Hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel, van Lodebar. Lodebar. Toevallig dat plekje. En de naam van Mephibozet. Misschien moet ik dat nog wel uitklaren, maar daar kom ik in de toekomst misschien nog wel eens op terug. Want als je die naam leest, die vind je op een andere plaats ook in de Bijbel terug. En dan is die naam eigenlijk in 2 delen verdeeld. Het ene deel van zijn naam, Boa, is afkomstig van het woordje Baal. Is afkomstig van het woordje afgod. En het andere, Mepha, is afkomstig van het Hebreeuwse woordje zoon. Zoon van een afgod. Is ook wat, dat we een naam dragen, een naam heel ons leven doordragen. Adams kind. Ezechiël, die zegt het in zijn woord: gij zijt mensen, gij zijt mens. En daarin dat Lodebar, eigenlijk betekent het woordje Lodebar, is ook wel heel veel over gefantaseerd. Het woordje Lodebar betekent eigenlijk zonder weide. Dat betekent het eigenlijk. En dat zonder weide, dat betekent dorheid, doodheid, levenloos. Geen sprietje gras, geen stukje groen, een huilende wildernis. En als u dit nu eventjes tot u door laat dringen, jong en oud, dan zegt, o wonder, deze Siba, dat nazaad van Jonathan, dat woont in de dorheid, in de vruchteloosheid. Waar de dood is, waar geen leven meer is aan te treffen. En dan hoef je echt niet aan inlegkunde te doen. Maar dan zeg ik u, dan tekent de Heere waar hij de mens vindt. Paulus zegt het zo kinderlijk eenvoudig. Hij is dood in de zonde en hij is dood in de misdaden. Op een andere plaats wordt er gesproken van het jammerdal waar die mens zich verkeert. Maar de diepe geestelijke beduiding van deze lessen die in het leven van David zo'n bijzondere betekenis hebben, die vertelt ons als Gods gedachte uitgaat naar dat nazaad van Saul, naar die zoon van Jonathan, dat er maar 1 plekje is waar dat kind te vinden is. Dat is in dat Lodebar. We gaan dan maar eens terug in het leven. En ik roep heel de kerk des Heren tot de getuigenis, waar heeft God je gevonden, mens? Waar vindt God de mens? Dood in de zonde, dood in de misdaden. Gescheiden van God en gescheiden van zijn geest. Onbekwaam tot enig geestelijk goed. Heel zijn bestaan, het kruipt naar boven van onvruchtbaar, onvruchtbaar, onvruchtbaar. En daar gaan nu die gedachten naartoe. En David weet dat. En als hij die boodschap krijgt, dan richt daar een man. En dat mensenkind is kreupel aan beide voeten. Staat er op een bepaalde plaats nog eens terug in de schrift. Die woont daar in die huilende wildernis. Dan zou je toch eigenlijk zeggen, wat voor beminnelijks moet David nou nog overhouden om die Mephibozet daar in Lodebar te halen. dan is er toch eigenlijk alles tegen van de zijde van de mens. Dan is er bij die mens dus geen nageschrap te vinden die Gode behagen kan. Want hij krijgt geen boodschap van Siba. En hij zegt niets tegen David. O, dat nazaad van Jonathan, dat woont in heerlijkheid. Dat heeft weiden en kudden en bezittingen en macht. Dan zou je zeggen, daar is er nog wat beminnelijks in aan te treffen. Maar daar in Lodebar is een hopeloos geval. Midden in de dood en midden in het verderf. Is dat duidelijk? En dan gaat... En dan gaat die boodschap eruit. En u kan nu aan me vragen, hoe is het daar dan wel in Lodebar geweest? En hoe was het dan toch wel met die Mefiboset? Was hij onwetend van het bestaan van David? Nee, natuurlijk niet. Dacht je dat ze in Lodebar niet hebben gehoord van het leven van David? En dacht je dat het niet bekend is, want dat is toch duidelijk in het 8e hoofdstuk weergegeven. Die macht en die strijd en die overwinningen van David, van de heerlijkheid van hem en van zijn volk. Dacht je dat dat in Lodebar onbekend geweest is en dat dat nazaad van Saul niet op de hoogte geweest is van de heerlijkheid van die koning? Ik zeg u, geloof dat maar gerust. Zoals wij, maar daar ga ik niet diep op in, het immer met ons verstand best weten. Wij weten toch van onze koning van Israël, God gegeven. En we horen dat toch vanaf de priest, als het nog gebeurt, dat de mens van een gevallen mens is en onbekwaam. We weten het toch, je hoort het toch van de noodzakelijkheid van waarachtige bekering. Maar met dit alles is er vanuit Lodebar niet één boodschapper gegaan. Nee. Deze Mefiboset heeft geen boodschapper gestuurd naar David. En gezegd, zou je mij ook nog willen hebben? Kan je begrijpen? Dat is een eenzijdig en een goddelijk werk geweest. En hoe dat dan gebeurd is, historie is niet zo moeilijk. Trouwens, de schrift zegt het. En die schrift zegt het en de koning zeide, waar is hij? En Siba zeide tot de koning, hij is in het huis van Macheer. En toen zong de koning David heer. En hij nam hem uit het huis. Enzovoort. En dan zie ik in mijn gedachten. Hoe die gedachte onweldadigheid te doen. Hoe die nou gestalte krijgt. En daar in Jeruzalem zie ik die koets. En ik zie die met paarden. En ik zie die heerlijkheid van David erin openbaar komen. En op een zeker moment hoor ik het geratel van de wielen. En ik hoor het gesnuif van de paarden. En ze trekken over de Jordaan heen. En ze komen daar in Lodebar. En ze staan stil, precies op de plaats waar het zijn moet. Ze zijn niet bij een verkeerd adres aangekomen. Want de verkiezingen Gods zijn onberouwelijk. Nee, ze staan stil bij dat huis van Macher. En ze weten waar dat hij is. En in Lodebar komen die plaatsen en daar plotseling, daar staat die wagen stil. En ik kan indenken dat dat niet ongemerkt gebeurde. En in mijn gedachten zie ik daar die Mefiboset. En die kijkt door die raam heen. En die ziet die koninklijke wagen en die ziet die macht. En wat denk je dat die jongen toen gedacht heeft? Dat is afgelopen. Nou gaat er waar worden waar ik al zo'n tijd voor gevreesd heb. Want denk erom, hij was een kind des doods. Een nazaad van Saul. En als hij die boodschapper daar gezien heeft. En die wagen stilstaat bij dat huis van Macher. Ik zeg u, dan heeft hij niets anders kunnen verwachten. Nou kom een vonnis. Als God een mens opzoekt, ga je dan naar de hemel toe of krijg je een vonnis thuis? Wel, toen heeft hij gedacht, dat is afgelopen. En hij heeft die mensen van die wagen zien komen. En die heeft hij naar die deur zien komen. En ik zeg u mensen, en dan zeg ik, het bevindelijk leven van de kerk ga ik erbij betrekken hoor. Toen heeft die man gedacht, nou is mijn laatste uurtje geslagen, nou komt vonnis. Dat is de koning ontmoeten. En die koning ontmoeten, dat is mijn dood. Zo preekten ze dat vroeger. Als God begint, dan komt de dood, mensen. En als God begint, dan komt de eeuwigheid nabij. En dan kom je aan de weet dat je een verzondigd leven hebt. En dat je er alles aan gedaan hebt om uit de handen van die koning te blijven. En nu komt deze, maar je bouwt het aan de weet. Aan de weet dat hij met God te doen heeft. Het wordt waar in zijn leven. Voor de eerste keer waar. Mag ik nog wat zeggen? Toen hebben ze daar niet gezegd aan bij de ingang van de deur. Mephibozet, David, zoek je. En de rest is voor jou, zeg het nou maar. Er staat in de schrift, en hij nam, hij werd genomen. Weet je dat de mens niet eens wil bekeerd worden? En dat de mens altijd maar tegenwerkt. En toen hebben die mensen, die hebben die man genomen, want die kon niet lopen. En die hebben ze gepakt. En die hebben ze zo in die wagen gezet. En toen is hij omringd met boodschappers van David in die wagen terechtgekomen. En toen moest hij terug naar Jeruzalem. En ik zeg tegen u dat ik die reis van die Mephibozet gemakkelijk met u kan doornemen. Die man heeft het niet zo breed gehad in die wagen. Want die man heeft toen gevoeld, nou komt er een ontmoeting. Nou komt de waarheid van mijn leven openbaar. Wat zeg ik u? Dat God in de weg van de bekering uw leven eens een keer waar gaat maken. En als je leven waar gaat worden, dan kom je aan de weet dat je voor hem met wie je te doen hebt, niet de minste bestaansrecht meer overhoudt. En toch geloof ik dat aanvankelijk in die ziel er een overbuiging geweest is. Heer, het is gebeurd. Het is gebeurd. God laat een mens vastlopen. Er is geen ruimte, geen centruimte meer over als God met je begint. Ik zie ze komen, die mensen. Die paarden en die wagens en Mephibozet. Ik zie ze stilstaan bij dat koninklijke paleis. Ik zie hem gedragen worden voor David. En daar staan die twee. Hij, de koning Israël. En dit nazaat van Saul, hoe moet dat nou verder? Ik denk dat hij gesidderd heeft. En dat hij voor het eerst in waarheid aan de weet gekomen is. Dat zijn leven nu, dat kan niet anders, een einde zal nemen. En weet je wat er nou gebeurt? Toen heeft die Mephibozet, toen hij de koning zag, niet het woord genomen. Niet, nee. Toen heeft hij niet gezegd tegen David, ik ben Mephibozet. Want dat wist David ook wel. En ik ben een nazaat van Saul. Nee, dat wist David ook wel. Dat is niet gebeurd ook. Weet je wat er wel gebeurd is? Toen heeft David het woord genomen. En wat heeft David toen gezegd? Goddeloos beest. Ellendig nazaat van Saul. Vijand van mij en van mijn troon. Goddeloos beest, dat zou ik je krijgen. Nee hoor, dat staat er niet. Weet je wat er staat? Luistert u maar. De schrift zegt het me. Of nu Mephibozet, de zoon van Saul, kwam. En dan hoort hij alleen maar dat woord. Mephibozet. God roept hem bij zijn naam. God spreekt hem bij zijn naam aan. Wat ik wel van deze jongen lees, dit. En hij viel op zijn aangezicht en hij boog zich neder. Hij heeft niks gezegd. Hij heeft wel wat gedaan. Wat dan? Is daar plat voor David terechtgekomen. Woordeloos, schuldig, ellendig en verloren. Zo heeft hij daar voor die troon gelegen. Stomloos. In de schuld voor God. Wie verstaat dat nou nog? En toen hij daar lag, toen hij zijn bestaansrecht verspilde, en toen hij meende uit de mond van David het vonnis te horen, Toen heeft hij uit die mond gehoord dat genade op zijn lip en hij zei gestort. Mephibozet. Mephibozet. Nakomeling van een Baaldienaar. Dat was jij. Maar de intonatie in die stem. En ik geloof het met heel mijn ziel, mensen. Is zo'n wonder geweest voor die Mephibozet. Toen heeft God hem aangesproken. Toen is het waar geworden, ik zal ze lokken, ik zal ze trekken. Toen is waar geworden dat God in de waarachtige bekering aan dat schuldige verloren mensenkind de boodschap van zijn woord laat zinken in het hart. Dan komt de liefde in alle heerlijkheid openbaar. En dat heeft doorgeklonken van de troon van David in zijn mond. Weet je nog dat je voor God lag. En dat die liefdekoorden in je ziel openbaar werden. En die trekkingen van Gods liefde je ziel hebben overspoeld. Dat je dacht het is verloren, het is afgelopen. En toen voor het eerst in je leven je voelde. Hij vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. Dat aanbiddelijke wonder van het vallen aan de zijde van God. Zo eenvoudig en zo kinderlijk wordt het aan ons medegedeeld. Als een toetssteen voor u en voor mijn leven. En dan als dat woord Gods tot dat verloren mensenkind in de schriften wordt aangewezen. Dan worden er ingrijpende dingen gezegd. Hoe? Ga ik zo nog even met u doornemen. Laat ons eerst kortelijk nog zingen. 72. Vers 7. Noodruftigen zal hij verschonen. Aan armen uit genade. 7 van 72. Slechts enkele gedachten nog. Ik zal het niet lang maken. Die aanspraak in dat koninklijke hof. Dat buigende mens. Waarvan hier gesteken staat in de schriften. En hij viel op zijn aangezicht. Als die man nog lager had kunnen buigen, had hij gedaan. Het is die ziel in het uur der waarachtige bekering, mensen. Die zo laag buigen wil voor God. kon hij onder de grond, deed hij het ook nog. En dan dat wonder. Hij slaat schoon oneindig hoog op hem het oog die nederig knielt. Hij ook wel eens voor God geknield gelegen. Plat voor God. Hij zegt, het is gebeurd. Kijk plekje dat je dacht, dan komt het vonnis. Het is afgelopen met me. Ben je ook wel eens vastgelopen voor God? Hoe lang moet de ruif hangen vandaag? En dan dat wonder. Die aanspraak uit dat binnenste heiligdom. Dat de Heer zijn eigen werk duidelijk komt te maken. Mephibozeth. In de volle uiting van de liefde Gods in Christus. Die de ziel op dat wonderlijke moment voelt. Aan de ene kant verloren. En de ene kant schuldig. En aan de andere kant de aanspraak van het woord. Hoe kan God met zo'n mensenkind te doen hebben? En weet u, dan staat er zo wonderlijk. En toen zeide David tot hem. En nu zeg je tegen me, hoe weet je dat die man dat benauwd had? Wel, dat staat in de Bijbel. Want David zei, vrees niet. Die man heeft gevreesd. Dat kan je gerust geloven. En die man heeft echt gedacht, is afgelopen. Of geloven we niet meer dat God afsnijdende wegen gaat in het uur dat waarachtige bekeer? Of zou het echt waar zijn wat de remonstrantse geest van vandaag en de dag ons aan wil praten? Dat je dan een gelovig mens wordt en naar Jezus gaat. Dat geloof je toch niet, hè, in Kortrijkenbroek. Nee, dat gaat in het leven van Gods gemeente net een beetje anders ernaartoe. En hoe dan? Wel, dan wordt er een geheim aan dat mensenkind geopenbaard. Welk geheim? Niet omdat hij daar gebogen ligt. En ook niet omdat hij schuldig is. En ook niet omdat hij zich ellendig voelt. En ook niet omdat hij aanvaardt dat God met hem niet te doen kan hebben. Nee, dat staat er niet. Ik zal weldadigheid bij u doen. Om uw vaders Jonathans wil. En nu wordt die man vanuit het eeuwige verbond bediend. En ik hoor in mijn gedachten nog onze oude leraars dat zeggen. Hé. Dat het wonder der waarachtige bekering en wedergeboorte vanuit Gods eeuwig verbond opkomt. Dat is toch een stuk. Dat komt nou uit dat eeuwig verbond op. En dat om Jonathans wil. Dus de eerste schreeuw in het uur der wedergeboorte. En de eerste tekenen van Gods genegenheid. Ze vloeien in wezen om Jonathans wil. Daar wordt de kerk, hoe onbewust. Want dat heeft echt, luister nou eventjes. Mephibozeth had niet gezegd, hoort in David. Ik ben een kind van het verbond. Maar dat heeft hij niet gezegd. Maar hij wordt uit het verbond bediend. En dat op grond van hem die daar met zijn hart de borg geworden is om voor zijn kerk te genaken. Weet u dat elke openbaring van het wonder der wedergeboorte zijn oorsprong heeft in die zoete arbeid van hem die eenmaal in de stilte van de eeuwigheid gezegd heeft, zie je, kom o God om uw welbehagen te doen. En ik draag die heilige wet die ge de sterveling zet in het midden van mijn ingewang om Jonathans wil. En dan de vruchten van, daar ga ik niet verder op in. Ik moet wel nog eens een keertje over Mephibozeth met u verder praten. Hoe die nou hersteld is geworden. Hoe hij de weldaden weer ontvangen heeft. Hoe die een kinderrecht gekregen heeft. En dat kan ik natuurlijk niet in een paar minuten allemaal tegen u zeggen. Maar weet je wat nou zo'n wonder is? Toen die opgehaald werd. Toen had David in zijn hart om hem een kinderrecht terug te geven. Echt waar. Een kinderdeel in een kinderrecht. Maar daar kom ik de volgende keer als de Heer leven geeft nog wel eens op terug. Afsluiten. Hier, ik zou zeggen, als God nou vandaag eens ook die wagen eens gestuurd had uit dat heiligdom. En je aanschouwt en je aangesproken hebt gezegd, Mephibozeth, nazaat van een afgodendienaar. En hoe vrije genade je mocht aanschouwen. En ook die weldaden deelachtig maken vanuit dat eeuwige verbond. Waarin deze kerk bedient, behoedt, bewaart en leidt. Ten slotte, gemeente Mephibosheth. Eenvoudige kinderlijke geschiedenis. Weet je wat in de overdenking van deze waarheid mijn ziel getroffen heeft? Op zo'n eenvoudige wijze het godswerk. Wat in de natuur de waarachtige bekering gebeurt. Zo eenvoudig. En zo duidelijk. En als dat begin er nog niet geweest was. Zouden ook de weldaden er niet achter kunnen volgen. En als het begin er niet geweest had. Had ook die bevestiging er niet geweest. Langs welke weg dat nou gebeurt. Dat ga ik de volgende keer met u bespreken. Alleen één ding. God begint de zaak op aarde. En hij voleindt een zaak op aarde. Gisteren, heden en eeuwigheid dezelfde. Zo zei dat. Amen. Heren, we hebben een deeltje overdacht van dat onbevattelijke dat uit de troon te Jeruzalem gedachten waren over een geslacht dat er alles aan gedaan had om een koningschap van David tegen te houden. En dat eeuwige wonder dat die gedachten nou niet uit Lodebar kwamen. Maar die gedachten die kwamen nou in Jeruzalem. Die kerk zal de eeuwigheid nodig hebben in het door u. Door u alleen om het eeuwige welwaren. Heren, wat heeft u bewogen om te zien naar degene die nooit naar u omgezien zouden hebben. Wat heeft u bewogen om te zien naar een nageslacht dat niet anders kon doen dan in de weg lopen en zijn vijandschap tegen u openbaren. Zou u dat genade wonder willen verklaren in vele harten, want er ligt nou de ruimte, Heren. Wat nou bij de mensen onmogelijk is, dat is nou mogelijk bij God. En die slaat ons gewoon oneindig hoog op en het hoog. Die nederig knielen en ziet van ver met gramschap aan die ijdele waan van de trotse zielen. Gedenkt ons samen met de gemeente, deze ouders, dat ze later met hun kinderen nog eens mochten spreken over die preek bij de doop, over Mephibosheth. En dat ze dan mochten zeggen, ik ben die avond een Mephibosheth geworden. Dat ze er u maar in mochten nodig hebben. We lijden over de wegen, willen tekort verzoenen in het bloed, om uw naams wil. Amen. We zingen als slotzang. Psalm 42, zevende versje. O mijn ziel, wat buig u neder, en waartoe zijt gij mij ontrust? 7 van 42. Had dan zin in vrede. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.